Je luistert naar Radio Oosterwold. Mijn naam is Erik Kooijman en in deze 7e aflevering in de serie over stadslandbouw gaan we luisteren naar het gesprek dat ik had met Artjan en Vian van de FOCO Oosterwold. Artjan en Vian, welkom in de podcast. Of althans, fijn dat we even hier te gast mogen zijn bij jou, Artjan, om de opname te doen. We gaan het hebben over de FOCO. Maar voordat we gaan doen, dan mogen jullie jezelf even introduceren. Wie begint?
Ik kan wel beginnen. Ik ben Vian. Ik woon sinds, ik denk ongeveer 5 jaar... misschien bijna 6 jaar in Oosterwold. Wat kan ik nog meer over mezelf vertellen? ik woon aan de Hanna Arendtweg en ik heb een eigen naaiateliertje aan huis waar ik ook met de styling bezig ben. En verder ben ik vrijwilliger bij de FOCO. En daar ben ik sinds het begin bij betrokken. Ik ben net opgezocht dat dat al ruim 2 jaar is. Ruim 2 jaar geleden dat we daarmee zijn begonnen. En ja, mijn taak daar is eigenlijk vooral het zorgen dat het verdelen van alle groenten gebeurt. En dus ik zorg dat er vrijwilligers zijn en ik help zelf ook mee. Dat ben ik. Oh ja, verder werk ik bij Bakkerij de Tureluur. Dus daar kennen jullie me misschien ook wel van.
Heel leuk, dankjewel. Artjan.
Ja, mijn naam is Artjan van Mu. Ik woon ook aan de Hanna Arendtweg. En ik ben ook net als Vian ook al hier, wat zal het zijn, 5 jaar geleden in Oosterwold komen wonen. De traditionele route van eerst een yurt en lang over ons huis bouwen gedaan. Kleine kinderen gekregen tussendoor. En nou ja, het hele plaatje eigenlijk van hier in Oosterwold komen. En tegelijkertijd ontstond er ook het idee om de FOCO Oosterwold op te zetten. Dat heb ik toen samen met Vian gedaan. Dus ik denk dat het idee al wel 3,5 jaar oud is. 2,5 jaar geleden toen begon het dan ook echt. En tot onze eigen verbazing zijn we dus gewoon al zo lang bezig. En lukt dat? En gaat dat heel erg goed? Ik heb zelf ook wel een achtergrond in interesse in landbouw, verduurzaming van landbouw, lokale afzet van landbouw. En heb ook eerder deel uitgemaakt van een ander voedselinitiatief, voedselcoöperatie in Amsterdam-Noord. Wat voor mij ook een leuke referentie was om zoiets hier in Oosterwold te kunnen beginnen. Nou, zo ging het balletje een beetje rollen. Hoe we ook in Oosterwold een FOCO op konden zetten en daar gaan we zo meer over vertellen.
Ja, laten we er maar meteen induiken. Want wat is de FOCO? Waar staat het eigenlijk voor?
Nou, het woord FOCO, dat kent misschien ook niet iedereen, maar het komt eigenlijk gewoon traditioneel oude spelling van voedselcoöperatie met een K. Tegenwoordig spellen we dat met een C. En het idee van de FOCO is eigenlijk om gezamenlijk als consumenten bijvoorbeeld bij een groothandel groente en fruit in te kunnen kopen. En daarmee voor lagere prijzen vaak biologisch of lokaal voedsel te kunnen inkopen. En nou, in Oosterwold is natuurlijk dat potentieel dat er zoveel lokaal wordt geproduceerd, dat daar de mogelijkheid is om zowel het aanbod van lokale telers, tuinders te kunnen bundelen, dat aan te kunnen bieden aan degene die daar interesse in hebben. En dat zijn we ook gaan aanvullen met producten van buitenaf, van een biologische groothandel. En op die manier hebben we eigenlijk een heel mooi assortiment weten te creëren, waarin er zowel ruimte is voor het prille begin van wat er uit lokale tuinen komt. En dat in combinatie van ook producten van buitenaf. En dat loopt. Dat loopt goed.
Ja, wat leuk. En je zegt, het begon eigenlijk al, wat jou betreft, in Amsterdam-Noord, waar een vergelijkbaar concept al bestond.
Ja, er zijn meer voedselcoöperaties in Nederland natuurlijk. En ieder doet dat op zijn eigen manier. Daar was voor mij deels van inspiratie, kwam ook van hey, hoe organiseer je dit nou met vrijwilligers, met het type software systeem. En vooral die mogelijkheid om lokaal aanbod te kunnen integreren met ook aanbod van een groothandel, van grotere bedrijven, boeren. Dus zodoende werken we met een open source software systeem. Wat dan ook meteen weer gebruikt wordt door andere voedselcoöperaties in Nederland, door heel Europa. We hebben in de loop der tijd een aantal subsidies aangevraagd en ontvangen. En in dit software systeem geïnvesteerd om ook ons, onze logistiek beter te laten lopen. En dat is dan weer voor andere coöperaties beschikbaar. Kijk, in het begin. Wat me eigenlijk opviel en wat een van de redenen was om te beginnen met de VOCO, is dat er wordt gewoon nog op hele kleine schaal geproduceerd in Oosterwold. En als je op zo'n kleine schaal produceert en je hebt opeens allerlei producten over, dan kost het relatief veel te veel energie en tijd en aandacht om die dan af te zetten. En Fian en ik hebben allebei een tijdje bij Lift2B gewoond. Daar was ook een mooie groentetuin. En op een gegeven moment was er zo'n overschot en abundance van allerlei prachtige groenten en fruit. En die werden dan aan de straat gezet in een stalletje. En binnen een dag waren die producten verlepperd. En dat was zo zonde. En het kostte zoveel energie van de tuinders daar. Dat waren toen Matthijs en Sephora om al die mooie groenten en vooral groenten op dat moment te verkopen. En daardoor realiseerde ik me van, hey, er moet eigenlijk iets meer centraal georganiseerd worden om ook een soort van flexibel afzetkanaal te creëren, waarin dat meer tijd, minder tijd en energie kost.
Ja, ik wil daar ook wel aan toevoegen dat ik bij verschillende winkels heb gewerkt. In mijn carrière. hoeveel moeite je ook doet in een winkel om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen, er blijft gewoon altijd iets over. En de regelgeving daaromheen in Nederland is gewoon best wel heel streng. Dus er zijn winkels waar ons echt op het hart werd gedrukt dat we alles moesten weggooien aan het eind van de dag wat over de datum was. En we mochten echt niks zelf ervan opeten of meenemen, want dat werd dan meteen als diefstal gezien. Dan moet ik zeggen dat niet alle winkels zo streng zijn waar ik heb gewerkt. Dus sommige winkels doen wel heel erg hun best om het te zorgen dat het nog ergens terechtkomt waar het wordt gebruikt. Al zijn het varkens of wat dan ook. Of Too Good To Go bijvoorbeeld is ook een systeem waarbij je probeert te voorkomen dat je dingen weggooit. Hier bij de Odin doen ze bijvoorbeeld ook aan Too Good To Go. Maar je houdt gewoon altijd dat je dingen weggooit en dat dingen in een winkel slecht worden. En mij ging dat gewoon echt ontzettend aan het hart altijd. Je ziet gewoon op producten zo mooi vers binnenkomen. En dan zie je ze zeg maar in de winkel liggen en steeds slechter worden. En ik heb toevallig tijdens mijn studie, zo'n 10 jaar geleden, ik heb antropologie gestudeerd, heb ik een keer onderzoek gedaan naar voedselcoöperaties. En dat ging dan veel meer over het sociale stuk. Dus de sociale rol van voedselcoöperaties in Amsterdam. En voedselcoöperaties zijn volgens mij in de jaren 70 of 80 zo'n beetje in het hippie-tijdperk populair geworden daar. Vanuit de idealen van gezamenlijk dingen doen. En nou, idealen die hier misschien weer een beetje opnieuw tot leven komen, ook in Oosterwold. Dus ik wist ervan. En ik vind het gewoon een heel mooi idee dat je gewoon kan bestellen of kopen precies wat je nodig hebt. En dat de tuinder alleen maar hoeft te oogsten wat er is besteld. Het is gewoon heel simpel, dus het ligt heel dicht in elkaar, heel dicht bij elkaar. En dat hele stuk van een winkel, dus een plek waar het allemaal om wordt verzameld. Eerst natuurlijk moet het allemaal naar een groothandel, dan moet het naar een winkel en dan moeten daar mensen in de winkel werken de hele dag om te zorgen dat het er allemaal netjes uit blijft zien. En zeg maar, je bent de hele tijd dingen aan het verplaatsen en netjes aan het neerzetten en dan weer zeg maar spiegelen en al dat soort dingen. Dat voelt dan soms, ja, hoewel ik het heel leuk om in een winkel te werken, voelt het soms een beetje omslachtig allemaal. En ja, met een FOCO omzeil je dat hele probleem. Dus het voelt voor mij zeg maar heel toekomstbestendig in dat opzicht. Omdat je gewoon een hele stap ertussen uithaalt. Het is verser, het is gezonder, het is goedkoper. Je hebt minder transportkosten, minder winkelkosten, zeg maar. Dus ja, ik vind het gewoon een heel efficiënt systeem, wat ook heel verbonden voelt. Dus dat is een beetje wat mij motiveerde. En ik weet niet meer, volgens mij kwam jij ermee, Art-Jan, met het idee. En toen zei ik, oh, ja, dat moet hier komen, zeg maar. Dus ja. Ik was meteen heel enthousiast daarover. En ja, toen zei Art-Jan, ik ben ermee bezig en ik ben het aan het ontwikkelen. En was het dan vooral het bestelsysteem waar het dan over ging. Want dat is natuurlijk wel nodig om dat allemaal een beetje te stroomlijnen. En ik heb daar helemaal geen verstand van verder. En op een gegeven moment zei ik tegen Art-Jan, maar ja, waar is die foco nou? Toen zei hij, ja, ik sta het eigenlijk allemaal klaar, maar ik ben druk. Kinderen, bouwen, werk. Ja, ik kan gewoon niet, het lukt me gewoon niet om te zorgen dat het gedaan wordt. En toen zei ik, nou, dan ga ik gewoon zorgen dat er een plek is dat we het gaan verdelen. En nou ja, zo is het eigenlijk begonnen dat we het ook echt zijn gaan doen, toch? Ik zei, nou, laten we gewoon beginnen.
En toen ben je eigenlijk gewoon zonder dat bestelsysteem begonnen eerst?
Nee. Hij had het allemaal al klaargezet.
Ah, oké.
Alleen hij had gewoon geen tijd om het gewoon, te gaan uitvoeren, zeg maar.
Ja. En hoe begin je dan? Hoe weet je dat nog? Wat was toen? Wat had je nodig? Want je hebt aan de ene kant heb je natuurlijk aanbod nodig, en aan de andere kant heb je.
Nou, het aanbod was wel
klanten
vrij makkelijk,
nodig.
Want we hebben dus een groothandel, kunnen we die noemen, weet ik niet.
Ja,
BD Totaal, waar we bestellen. Dus we hebben gewoon eigenlijk altijd een basisassortiment. Dus dat is een heel. Eigenlijk zijn we gewoon in hele kleine stapjes heel laagdrempelig begonnen met de FOCO. Ik weet niet meer hoe we aan de eerste leden zijn gekomen eigenlijk. Gewoon, ja, ik weet niet. Weet jij dat nog, Art-Jan?
We hebben het heel fluide laten ontstaan. En gewoon hier in Oosterwold is het ook makkelijk om met een buurt-appje te promoten. Via gaat het natuurlijk snel. Eigenlijk hebben we nog veel te weinig geïnvesteerd in daadwerkelijk marketing, promoten. En we zouden op het moment best wel kunnen groeien. Maar dat vergt wel eventjes ietsje meer moeite. Maar het liep gewoon snel. Het liep een beetje als een vuurtje dat mensen het hoorden en dachten, oh, leuk, dat past bij hoe ik graag ook zelf mijn eten zou willen kopen. En we hebben, doordat we het aandeel wat we bij de groothandel inkopen, dat is dus bij voorbaat allemaal biologisch en daarmee ook veel betaalbaarder. Dus we maken ook echt biologisch groente en fruit betaalbaarder. En dan is het ook nog eens mogelijk bij BD Totaal om veel B-klasse groenten te bestellen. Dat zijn groenten of fruit met wat schilschade. Bijvoorbeeld, meestal hebben we sinaasappels met schilschade of paprika's die net allemaal te klein zijn of voor de verkoop in de winkel. Hè? En ze hebben ook best wel veel producten die daardoor nog eigenlijk veel betaalbaarder zijn, omdat ze niet voldoen aan het winkel A-kwaliteit. Dus dat is aantrekkelijk. En tegelijkertijd dus het lokale aanbod. En ook het lokale aanbod, dat is dat groeit zo gestaag. En dat komt ook voort. Er zijn geen tuinders die nou zich helemaal toewijden om alleen voor de FOCO te produceren. Nee. Het is eigenlijk vaak een combinatie. Sarah, die hier ook al eerder in de podcast aanwezig was, die produceert eigenlijk voor haar gemeenschap in Bosveld 2. Maar goed, dan is er soms extra over. En juist dat overschot, dat kan dan heel makkelijk in de FOCO worden aangeboden. En lokale telers, die hoeven dus ook niet bepaalde producten te telen. Of daar zijn eigenlijk helemaal geen vereisten. De enige vereiste die we hebben voor lokale telers is dat het wel zonder chemie wordt gedaan. Dus eigenlijk volgens de biologische standaarden, zonder dat we het biologisch noemen, want het is niet gecertificeerd. En dan geven ze gewoon wekelijks aan wat ze hebben staan op de tuin. En dat is het mooie van een bestelsysteem. Dat mensen kunnen bestellen wat ze willen. En de telers die dus hoeven eigenlijk alleen maar dat te oogsten. Wat er dan daadwerkelijk besteld is. En er is dus ook niet de druk dat ze er elke week moeten zijn om iets aan te bieden.
En hoe gaat het dan in zijn werk van... Want ik begrijp dan, is zo'n lokale teler, die geeft aan, ik heb deze week 20 kroppen andijvie over. Maar die staan dan dus nog op het land. Dan komt dat in jullie bestelsysteem. Dan worden er een x-aantal besteld, misschien wel allemaal. En dan wordt dat dus door de lokale teler geoogst en naar jullie gebracht. En jullie zijn het tussenstation dan eigenlijk.
Ja, ik denk dat Vian misschien wel uit kan leggen hoe die uitgifte eigenlijk in zijn werking gaat.
Ja, dus als ik het uit mijn hoofd goed weet, dan op dus voor de vrijdag moet een lokale teler aangeven wat hij aan aanbod heeft. Dus inderdaad, bijvoorbeeld 2 kroppen andijvie. 20 zei je.
Ja,
maar dat is al best wel veel. Het gaat denk ik bij ons meestal om iets kleinere hoeveelheden.
Okay.
En dan stuurt Art-Jan een e-mail uit. Dus het komt allemaal in het bestelsysteem te staan. En dan krijgen mensen op zaterdag een e-mail van, nou, het nieuwe aanbod staat online. En dan moeten ze op zaterdag of zondag bestellen. Zondagavond wordt de bestelling gesloten. En dan horen dus de telers maandag wat er bij hen is besteld. Dan gaan ze dat hopelijk woensdagochtend oogsten. En dan brengen ze het woensdagmiddag naar Lift2B. We hebben bij Lift2B in de schuur eigenlijk ons uitdeelstation, zal ik maar zeggen. Dat zetten we gewoon dus op woensdagmiddag op. Daar wordt alles gebracht. Ter plekke verdelen we het met 2 à 3 vrijwilligers. En dan wordt het tussen 5 en 6 in principe opgehaald door mensen. En dan ruimen we het verdeelstation weer op. En dan is dat weer dat geweest. Dus we hebben eigenlijk een winkeltje. Dat is gewoon eigenlijk voor 1 middag per week hebben we een winkeltje, zal ik maar zeggen. En dan hebben mensen weer verse groenten en fruit. En dat hebben ze dan online betaald. Dus dat hoeft ook allemaal niet. Ze komen het gewoon ophalen.
Wauw. En het wordt dus aangevuld met dingen van de groothandel. En dat kun je dus in hetzelfde weekend dan bestellen. En dat...
Ja, dan gaat het allemaal tegelijkertijd. En dat denk dat we ook daarom die dag hebben gekozen, omdat dan de groothandel levert. Dus die levert gewoon op die dag. Ja. Bij ons. Dus dat is dan gewoon een handig moment. Want dan is het gewoon zo vers mogelijk. En dan hoeven we het niet op te slaan of wat dan ook. We hebben nu ondertussen ook een koelkast die we mogen gebruiken van Lift2B. Waar we dan zuivel en ingevroren vlees wel even een paar uurtjes kunnen bewaren. Dus dat is ook wel handig. Dus we hebben nu ook zuivel en vlees en van de burgerboerderij. Dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang. Maar ja, 1,5 maand, denk ik, of zo, dat we dat ook doen. Dus het groeit zeg maar zo heel langzaam. We begonnen gewoon met BD Totaal. En toen waren er wat meer lokale dingetjes die erbij kwamen. En zo kijken we gewoon iedere keer wat we aan energie hebben om iets toe te voegen of wat er op ons afkomt. En dat is ook een beetje omdat wij het gewoon allemaal vrijwillig doen. Dus we hebben gewoon werk hiernaast. Dus we kijken gewoon een beetje hoeveel ruimte en energie en tijd we hebben om te investeren in de FOCO en doen wat we kunnen. Ik denk dat we een beetje begonnen met ongeveer 12 bestellingen per week in het begin. Als in zeg maar 12 huishoudens die bestelden. En ik denk dat de max misschien wat we hebben gehad ongeveer 40 was.
Okay.
En daar beweegt het een beetje tussendoor. Het is soms ook niet helemaal duidelijk hoe het komt dat soms meer, soms minder mensen bestellen. Soms bestellen mensen een tijdje en dan weer niet. Ik merk wel dat mensen eraan moeten wennen. Want ze hebben best wel een smalle window, zal ik maar zeggen, om te bestellen. Het moet echt in het weekend besteld worden. Dan moeten ze nadenken over wat ze voor de hele week nodig hebben. Ja. Dan moeten ze het echt op woensdag tussen 5 en 6 komen ophalen. Dus dat is best wel, dat moet een beetje in je ritme komen, denk ik ook. Ik heb ook wel eens dat ik denk, oh, het is alweer maandag en ik ben vergeten te bestellen.
Ja. Nee, ik kan me ook wel voorstellen dat je dan elke keer, als je dan inlogt, dat je ook nieuwsgierig kan zijn naar wat is er te koop. Lokaal vooral, hè? Want die groothandel, die kun je... Ja, die is redelijk constant, lijkt mij. Wat het aanbod daarvan? Of nee, je zegt dan komt er misschien soms wat verser spul bij of wat cool moet blijven. Maar dat lokale, dat fluctueert natuurlijk heel erg.
Ja, ontzettend. En dat maakt het leuk. En ik denk dat we zo in het hoogseizoen, en dan bedoel ik het hoogseizoen in de zomer, dat er dus gewoon heel veel op de tuin staat, dan hebben we wel 40 verschillende producten. En dat is nog even los van al het zuivel en vleesaanbod. En soms dus van meerdere tuinders tegelijkertijd. Soms maar een paar. Nu hebben we net vorige week denk ik wel de laatste tomaten gehad bijvoorbeeld. Die hier lokaal uit Oosterwold kwamen. Maar er komen ook telkens weer nieuwe dingen bij. Dit voorjaar hadden we Albert, die woont ook in Oosterwold. En die is zelf groene asperges gaan telen. Dus we hebben eigenlijk een heel voorjaar groene asperges gehad. Wat een ontzettende leuke verrassing was. En dat was dan datgene wat hij specifiek kwam brengen. Fian die kwam net iemand tegen een paar weken geleden. Die nog een hele grote oogst walnoten over hadden. Die kwamen dan niet direct hier uit Oosterwold. Maar die moest wel van die walnoten af. En die heeft Fian overgenomen. En die staan nu ook weer in het aanbod. We hebben altijd een groot aanbod aan verse kruiden. En vooral de groente en het fruitaanbod is nog relatief laag. Dat moet natuurlijk ook nog verder groeien. En het groenteaanbod dat beweegt heel erg met de seizoenen mee. Dus als er ontzettend veel courgettes zijn, dan kan het zijn dat er opeens drie tuinders courgettes aanbieden. Dat vergt soms ook wel een beetje die afstemming tussen tuinders van hey, hoe ga je daar mee om? En we hebben dan een kleine WhatsApp-groep voor de tuinders om ook met elkaar af te stemmen van hey, wat is dan een eerlijke prijs? Hoe doen we dat met elkaar? Ja. We hadden ook het idee dat er van tevoren wat meer afstemming zou zijn van wie gaat er wat telen. Maar we merken dat het op een of andere manier toch ook al fluïde werkt en ieder wel zo zijn eigen speciale producten heeft. We hebben ook een tuiner die komen uit Zeewolde. Thuishaven heten ze. En zij hebben dan weer meer een voedselbos waar ze allerlei speciale type groenten, bladgroenten aanbieden. Of in verbouwen en bij ons aanbieden. Nou, dat zijn dan weer dingen als mierikswortel of allerlei type bladgroenten die ik vaak ook nog niet eens eerder van had gehoord.
Hemelsleutel.
Dat is een hele mooie, ja.
Wauw, die ken ik ook niet.
Dus dat is er. En in de winter is het wat minder van het lokaal, maar we gaan wel gewoon door. En ik denk dat die continuïteit heel belangrijk is. Daarmee blijft het ook gewoon voor iedereen in een systeem zitten.
Ja, ik kan me voorstellen dat ook als je die aanvulling van die groothandel niet zou hebben, dat mensen misschien ook wat sneller inderdaad het zouden vergeten of zouden afhaken, omdat het aanbod dan soms gewoon te klein is.
Klopt, ja, we hebben vorig jaar een keer of twee gehad dat op de een of andere manier het niet werkte met de groothandel, dat die niet konden leveren. En dan merk je ook meteen dat er eigenlijk niemand meer bestelde. Dus het is echt die combinatie die key is om het geheel te laten werken.
Ja, en daar komt nog bij dat het ook voor tuinders interessant is. Want mensen die zelf leveren, die doen eigenlijk aan een soort van ruilsysteem door de FOCO, want zij krijgen dan natuurlijk betaald voor voor dat wat ze leveren. Bijvoorbeeld voor 20 andijvies krijgen zij. Oké, ik ben heel slecht in geld, maar €5 of zo.
De prijzen zijn hoger, maar
Oké, een bedrag. En dan komt dat gewoon zeg maar te staan van jij hebt dat verdiend. Maar dat geld hoeven ze niet per se te krijgen. Ze kunnen dat geld meteen weer uitgeven bij de FOCO.
Ah.
Dus dat is een soort van klein lokaal economie ruilhandel ding. En zij kunnen natuurlijk juist bij de groothandel dan dingen bestellen die zij zelf niet kunnen telen, bijvoorbeeld bananen. Ja. Dus ook voor mensen die zelf in Oosterwold telen is het juist interessant dat de groothandel dingen levert die eigenlijk in Oosterwold waarschijnlijk bijna nooit gemaakt zullen of geproduceerd zullen worden. Of die gewoon lastiger zijn hier, die juist weinig in het aanbod zijn. Dus op die manier is de groothandel ook wel weer een mooie aanvulling juist daarop voor telers zelf, zeg maar.
Zeker. Dus ja, ze maken eigenlijk hun overschot aan oogst, kunnen ze gewoon omzetten in producten van de groothandel die ze op dat moment zelf nodig hebben.
Ja, de manier waarin ons bestelsysteem werkt is dat je hebt een saldo. En vanuit dat saldo, normaal maak je dat natuurlijk in euro's over. Wordt bijgeschreven van daarmee bestel je boodschappen. En dat is wat Fian zegt. Dus lokale telers kunnen ervoor kiezen om dat wat ze verkocht hebben niet uit te laten betalen in euro's, maar eigenlijk in als saldo in ons eigen systeem. En daarmee creëren we ook echt een hebben we een potentieel voor best wel een stimulering van de lokale economie. Die ik ook me in de toekomst kan voorstellen dat dat nog veel breder uit kan groeien. We kunnen het aanbod mogelijk nog gaan verbreden in de toekomst. Maar vooral ook dat stel dat er in Oosterwold een keer een initiatief komt met een lokale munt of iets dergelijks. Nou, eigenlijk doen wij dat dus al. We hebben gewoon al FOCO credits.
Ja, ja.
Stel dat je met Oostereuro zou gaan werken. Nou, dan zou je daar ook heel makkelijk in ons bestelsysteem mee kunnen gaan betalen. Dus dat is leuk. En ik merk ook dat veel mensen wel dat bewust zijn hebben dat deelnemen in de FOCO Oosterwold ook echt iets is wat een lokale economie stimuleert. En dat is de FOCO op zichzelf. En we hebben Ja, er komt natuurlijk best veel kijken om dat allemaal mogelijk te maken. Ook het feit dat we überhaupt al die financiële transacties hebben, betekent ook dat je eigenlijk wel een officiële instantie moet worden. En dat was in het begin, ging dat gewoon nog via privérekeningen, omdat dat gewoon ja, net zo in die opstartfase was. Nou, op een gegeven moment moest dat ook allemaal gaan formaliseren. En we hebben een half jaar geleden hebben een stichting opgezet. En die stichting hebben we niet Woke Oosterwold genoemd, maar hebben we nog weer breder getrokken. Stichting De Buurtbank. En we hebben dus eigenlijk een buurtbank opgezet die zowel de financiële administratie van de VOCO eigenlijk verzorgt. Maar het is ook meteen een instantie waarmee andere lokale maatschappelijke initiatieven ook die bankrekening kunnen gebruiken. Of hoe zeg ik dat eigenlijk, de financiële administratie. Dus als jij als lokaal initiatief hier een voetbalveldje wil gaan aanleggen en je wil daar subsidie voor aanvragen, dan is dat heel lastig als je niet een eigen stichting bent. En we hebben dus al een stichting opgezet die dat dus ook mogelijk maakt. Die support de VOCO, maar is ook meteen beschikbaar voor andere sociaal-maatschappelijke initiatieven die de lokale economie of andere welzijnsprojecten, sociale cohesie weten te bevorderen.
Wauw, maar dat is dus puur faciliterend. Dat is niet. Dat is meer. Dat kunnen mensen gebruiken, mochten ze dat nodig hebben. Het is niet dat daar ook de initiatieven actief door worden geholpen. Het is puur een middel wat kan helpen in het versterken van lokale initiatieven.
Ja, het is allereerst een administratieve afhandeling. Maar er is ook, dit is samen met Dolf en Theo opgezet. Maar daar is ook een stukje support wel indien daar interesse in is. Maar het gaat ook vooral over, hoe zorg je ervoor dat je gewoon aan het eind van het jaar je boekhouding ook in orde is en dat je ook kunt verantwoorden hoe geld is uitgegeven, wat bijvoorbeeld door de gemeente beschikbaar is gesteld voor een bepaald project in een wijk. Dus ja, daar kunnen ook. Ik zie er ook nog veel meer ruimte voor voedselinitiatieven in de toekomst om daar ook gebruik van te maken. En dat de stadslandbouw niet alleen maar zien als het verbouwen van groente en fruit in onze achtertuin. En het voldoen aan die 50% stadslandbouwnorm. Maar dat we ook veel meer gaan kijken van wat wordt er allemaal omheen georganiseerd aan distributie, aan economie, aan uitwisseling. Er zijn natuurlijk al heel veel initiatieven gaande. En ik denk dat wij daar gewoon eentje van zijn die daar ook een aanjager in is.
Ja. Ja, ik moet meteen denken aan de coöperatie stadslandbouw, wat als je het vergelijkt met de voedselcoöperatie misschien voor mensen nog wel eens verwarrend kan zijn, althans ze niet uit elkaar kunnen houden. Wat is het verschil tussen de FOCO en de stadslandbouwcoöperatie?
Ja, goede vraag. En er zijn inderdaad veel mensen die wel die daardoor verward zijn. De coöperatie stadslandbouw richt zich echt op het ondersteunen van meer de productiezijde, dus meer een producentencoöperatie. En die verzorgen ook afzet voor producenten die daarbij aansluiten. Dus dat op zichzelf draait ook gewoon. En dat is ook gewoon tiltondersteuning, tiltplanning. Dat is ietsje meer ook georganiseerd. En wij zijn, zou je kunnen zeggen, meer een consumentencoöperatie. En wij hebben dus ook het aanbod van de Co-op Oosterwold komt ook bij de VOCO binnen. Dus we kunnen ook via de VOCO worden ook producten van mensen die voor de Co-op telen.
En de Co-op is de coöperatie stadslandbouw?
Coöperatie stadslandbouw. Groenten die via hun coöperatie worden gedeeld, zijn ook weer beschikbaar als een van de lokale telers voor de VOCO Oosterwold.
Dus zij hebben eigenlijk de producenten verenigd met elkaar en ondersteunen elkaar daarin met allerlei ondersteuning. En jullie hebben eigenlijk meer de afzetkant, de consumentenkant georganiseerd.
Ja, klopt.
Maar ook een beetje het tussenstation hebben jullie daardoor dus georganiseerd. Dat ook die tuinders, want het helpt hun ook, dat heb je net uitgelegd, dat ze het bij jullie kwijt kunnen, zeg maar.
Dus ja, zeker. Ja, dus we zitten echt vooral op de lokale afzet. En de voornaamste leden van de VOCO Oosterwold zijn wel bewoners uit Oosterwold ook. Mm-hmm. Al hebben we ook af en toe mensen uit Almere. We hebben nu zelfs een mini-coöperatie weer uit Voedselduin. Die bestellen ook bij ons. En die komen dan om de beurt de bestelling ophalen. Zodat niet iedereen vanuit Duin, Almere Duin. Ja, dus hun mini-coöperatie heet Voedselduin. En die komen dan vanuit Almere Duin, rijden ze hier naartoe om hun bestellingen op te halen.
Dus in Almere Duin is ook een voedselcoöperatie Mini, zeg je. Ja. En die hebben weer een link met jullie om daar dus ook weer producten van te leveren aan dus de mensen in Almere Duin.
Nee, ze nemen alleen maar af.
Ja, dat bedoel ik. Ja.
Te leveren aan in Almere Duin, ja, klopt. Ja,
ah, dat is wel gaaf. Want als ik natuurlijk kijk naar wat de opgave van Oosterwold is, dan is er natuurlijk het beleid dat iedereen 50% van zijn grond aan stadslandbouw besteedt. Met het achterliggende gedachte volgens mij om 10% van de Almeerse voedselconsumptie te gaan produceren in Oosterwold.
Klopt, ja. Ja, dat is een nogal ambitieuze doel en ambitie die is opgezet. En tegelijkertijd is dit een van die
linken
die ontstaat. Ja. Dus zo hebben wij ook inderdaad particuliere leden die dus ook vanuit Almere komen. Voor zover voor hun de afstand van het panierrijden niet een te groot hindernis is. En nog even om terug te gaan naar de coöperatie Stadslandbouw. Zij verzorgen ook afzet naar, dat zijn dan vooral ook van wat ik begreep, restaurants of eventueel
ook op een markt. Ook op markt, een warenmarkt gewoon.
Ja, een verse markt, ja. Klopt. Dus dat is weer echt een ander type afzetkanaal, zeg maar. Wij doen dat meer echt op particuliere basis.
Ja, superleuk. Nog even over die vrijwilligers. Want we hebben het woord vrijwilligers genoemd. We hebben het over leden gehad. We hebben de tuinders. Hoe verhouden die rollen zich tot elkaar? Fian, kan je daar nog wat meer ons in meenemen?
Ja, de tuinders zijn natuurlijk niet echt vrijwilligers in die zin, want ze worden wel betaald voor hun, voor dat wat ze leveren. Maar ze zijn wel lid van de FOCO. Ja, toch? Ze zijn allemaal lid van de FOCO, ja. Dus iedereen die wil afnemen bij de FOCO, dus die groenten en fruit wil bestellen, moet lid worden. En we zijn dus een coöperatie en dat betekent eigenlijk een samenwerking van leden. En dat geldt ook voor mij en dat geldt ook voor Arjan. En wij doen eigenlijk allemaal, eigenlijk werken we samen om dit mogelijk te maken. En wij worden daar verder niet voor betaald, voor de organisatie ervan. En dat betekent dat we de groenten en de fruit redelijk goedkoop kunnen houden. Dus dat is heel erg fijn. We rekenen een 10% marge voor de FOCO. Dat is puur om kosten te dekken. Zodat we in ieder geval ook niet uit onze eigen zak moeten betalen. Vooral in het begin was dat wel fijn. Als er dan toch een overschot blijkt te zijn van iets. Of er moeten tafels besteld worden om dingen op te verdelen. Of weegschalen of dat soort dingen. Dat wordt allemaal van die 10% marge betaald. En verder is het idee dat iedereen die lid is ook ervoor zorgt dat het verdelen gebeurt. En we hebben daar niet echt een strenge regel voor gemaakt. Maar hoe we het op dit moment organiseren is dat Arjan die regelt vooral de achterkant. Dus het software systeem en een beetje een stuk administratie ook van leden die zich aanmelden en die dan een bestelaccount moeten krijgen en zo. Ik regel meer het verdelen, dus het zorgen dat er genoeg vrijwilligers zijn. We hebben een teampje van idealiter 4 mensen die een verdeelcoördinator zijn, zal ik maar zeggen. Dus die weten precies wat er moet gebeuren bij het verdelen. En die zijn dan 1 keer in de maand daar een middag mee bezig. Ik ben 1 van hen en dan overzie ik dat ook nog een beetje. Het hele eerste jaar heb ik dat zelf iedere week gedaan. Maar sinds 1,5 jaar dus doe ik dat 1 keer in de maand. En dat is wel iets betere verhouding voor het vrijwilligerswerk voor mij. En dan is het dus het idee dat alle leden helpen met verdelen. We hebben een keer uitgerekend, ik weet niet meer wat het was, toen zeiden van als iedereen een keer, iedereen die regelmatig bestelt, 2 of 3 keer per jaar komt helpen, dan dekken we al het werk dat gedaan moet worden. In de praktijk werkt dat niet zo. Hè? Er zijn mensen die nooit komen helpen en er zijn mensen die veel vaker komen helpen. dat is ook wel een gespreksonderwerp. Sommige mensen voelen zich veel sneller verantwoordelijk. En andere mensen hebben gewoon weinig ruimte in hun leven. Die hebben grote gezinnen, veel werk, kunnen eigenlijk nooit op woensdagmiddag of wat dan ook. Dus dat is, vind ik in dat opzicht best wel een interessant sociaal proces. Mm-hmm. Van hoe zorg je dat het werk dat wel gedaan moet worden, wel altijd gebeurt. Ja, er zijn verschillende meningen over. Sommige mensen vinden dat we er regels over moeten maken en bij moeten houden hoe vaak iedereen dan komt. Ja, ik ben zelf best wel voorstander van geen regels. En proberen te vertrouwen dat iedereen te geven heeft, of geeft wat hij te geven heeft en dan ontvangt wat hij nodig heeft.
Ja.
En dat dat rechtstreeks of minder rechtstreeks dan altijd weer allemaal goed komt. Maar goed, er zijn soms frustraties over. We hebben het daar ook over. We proberen daar. Ja, in principe is iedereen die lid is, hè, mag meebeslissen. We proberen ook wel momenten te creëren dat we samenkomen. Ik moet zeggen, dat lukt ons niet heel vaak. En als we het doen, komt er ook maar een heel klein gedeelte van alle leden komt erbij om over mee te praten. Dus in de praktijk is het toch meestal Arjan en ik die bepaalde knopen doorhakken. Maar dat is niet omdat we het zo willen, maar ja, dat loopt gewoon een beetje zo.
Het lijkt me ook heel erg leuk. Ik kan me ook voorstellen dat mensen komen helpen omdat het gewoon leuk is.
Ja,
want je spreekt heel veel mensen. Je kan er sociaal. En wat je zegt, een soort sociaal experiment inderdaad. Wat sowieso Oosterwold natuurlijk is. Maar ik kan me voorstellen dat mensen ook echt graag komen helpen.
Dat is zeker zo. En een van onze leveranciers en tuinder verdeelcoördinatoren Bart, die benadrukt dat ook altijd. Van, je moet gewoon zorgen dat het heel erg leuk is. En en ik denk dat op zich ook. En ik vind het ook echt heel gezellig. En we hebben ook de buurvrouw Lilian, die het Haverpluspunt heeft bij ons aan de overkant van de straat. Zij levert ook bij ons en zij doet heel veel ook in de organisatie van de VOCO. En haar oudste zoon Luurt komt vaak helpen. En voor hem is het ook echt een gewoon echt het uitje van de week. Gewoon, hij kijkt er heel erg naar uit en hij helpt heel erg. En hij leert er volgens mij heel veel van, maar hij is ook een soort van constante factor. Dus ik hoor ook wel eens dat vrijwilligers die minder vaak komen gewoon aan hem vragen stellen en dat hij dan het antwoord heeft. Dat is ook gewoon bijzonder en ook heel gezellig. Ik vind het ook heel gezellig. En in de winter proberen we ook een beetje een lekker kopje thee te hebben. Soms komt iemand warme chocolademelk met een koekje brengen of zo. En het is zeker een het is, ik vind het echt een bijdrage aan de gemeenschap. En ook als we wel een bijeenkomst hebben waar veel mensen of waar mensen komen, wat we dus niet heel vaak hebben, maar als het zo is, dan krijg ik daar altijd heel veel energie van. Ja. En dan merk ik ook dat er heel veel ideeën ontstaan, dat er heel veel energie vrijkomt en heel veel enthousiasme. Dus ja, daar zit gewoon heel veel potentie voor groei.
Zit er ook, je zegt potentie voor groei. Is er ook een soort maximum?
Nou, die vraag kan ik op zich al beantwoorden. We hebben anderhalf jaar geleden waren we best hard aan het groeien in het begin. En op een gegeven moment zagen we niet meer hoe we dat nog in de schuur van Lift to Be konden passen. En toen hebben we heel even gezegd van jongens, even pauze met aanmeldingen. Dit past niet meer. Toen zijn we ook gaan kijken met Lift to Be van hoe we dat verder konden uitbreiden. We hebben nog een extra subsidie aangevraagd van Max Impuls om ook nog wat meer materialen aan te schaffen en te kunnen groeien. En daarna kon het ook weer. Alleen die boodschap van er is geen ruimte voor leden, die is even te lang bij mensen blijven hangen. Soms denken mensen nog steeds dat er geen ruimte is voor leden, terwijl we echt weer openstaan voor nieuwe leden. Ik geloof dat we nu toch echt wel nog met 50% zouden kunnen groeien. Voordat we aan de maximum capaciteit zitten binnen de schuur van Lift to Be. En ook die locatie, dat moet ook maar zien hoe dat verder gaat als Lift to Be volgend jaar niet meer Lift to Be is. Dus we hebben heel veel ruimte voor groei eigenlijk. En dat maakt ook, hoe meer mensen je bent, hoe soepeler het ook loopt. Hoe makkelijker het is om die vrijwilligerstaken te verdelen. Hoe soepeler het gaat met bestellingen van de groothandel, dat ook bulkproducten zijn. En bulkproducten kun je alleen maar per 10 kilo, 15 kilo uien bestellen. Maar dan moeten er wel dus genoeg mensen zijn die allemaal een kilo uien committeren om te bestellen. Anders komt dat kratje niet vol. Zo werkt ons bestelsysteem. Maar daarmee werkt de focus eigenlijk ook beter als het nog wat groter wordt.
Ja, en qua locatie, ik rijd nu steeds langs die voedselhub die nu gemaakt is aan de Vogelweg. Hebben jullie daar ideeën bij, contacten mee? Kun je daar iets over vertellen? Of
ja, zeker. Daar zijn we ook zeker mee over in contact met de gemeente. En het is heel fijn dat die gebouwd wordt, dat die ruimte er is. We hebben nu gewoon de luxe dat we bij Lift to Be eigenlijk heel erg goed zitten. En iedereen die er actief als vrijwilliger bij de vocal betrokken is, woont ook binnen een straal van een paar honderd meter van Lift to Be. Dus dat is eigenlijk vooral een praktische overweging. Dat je dan gewoon even je huis uitloopt en dan s'avonds nog even langs loopt om dingen recht te zetten. En de buurvrouw Lilian die heel veel doet, dat werkt allemaal heel goed dat het gewoon precies daar is. Dus voor nu... hoop ik dat we daar nog wel kunnen blijven zitten. Maar ik stel ook me heel erg voor dat het concept van de VOCO... dat mag ook verder groeien. Dat hoeft niet bij één locatie te blijven. Dat mag zich ook uitbreiden. En de Food Hub zou ook een hele goede tweede locatie kunnen zijn... voor nog meer huishoudens die daar bijvoorbeeld... vanuit dat punt eenzelfde systeem willen opzetten. Dus het hoeft niet één groot systeem te worden... maar het mag ook decentraal gaan spreiden. Niet alleen maar in Oosterwold, maar ook desnoods in Almere en andere plekken. Dus ik denk als wij echt groter gaan worden... dan is de Food Hub daar ook wel een hele fijne locatie voor in de toekomst. Of een backup locatie.
Ja, en als ik hier om me heen kijk... ik woon dan ook inderdaad hier in dezelfde buurt. Dan als er dan een plek niet meer kan... dan ontstaat er vaak alweer een andere plek in dezelfde straat soms. Ja. Waar dan iemand zegt, oh, dat regelen we. Ik heb nog wel een stukje of een schuurtje of we realiseren iets met elkaar. Ja. Dat is heel, heel goed. Nou ja, laten we dan meteen maar gebruik maken van het moment nu. Wat nou als mensen lid willen worden? Ja, wat moeten ze dan doen?
Dat is een goede vraag en belangrijk om te benoemen. We hebben een eigen website. www.voco-oosterwold.nl. Nou, die zal ook nog wel eventjes in de beschrijving van deze podcast komen. En daar kun je gewoon een formuliertje invullen. Even je gegevens achterlaten. Dan neemt Vian contact met jullie op. En word je allereerst uitgenodigd om even een keer bij de uitgifte langs te komen. Dus op een woensdagavond ergens tussen 5 en 6. Voor een kleine introductie. En dat doen we omdat we in het begin heel veel aanmeldingen kregen... en dan mensen die eigenlijk nooit gingen bestellen of langskwamen. Dus het is even fijn om een persoonlijk contactmomentje te hebben. Even te kunnen zien van, wat zijn nou precies die producten die we krijgen? Hoe werkt dat met die uitgifte, de vrijwilligers? En dan maken we meteen een bestelaccount voor je aan... en kun je ook mee gaan bestellen. Dus,
en dan ben je ook lid.
En dan ben je lid. En dan doe je meteen mee.
Ja. Dat goed. En voor tuinders, als die graag mee willen doen... kunnen ze dan ook jullie via de website vinden?
Ja, zeker. Dus nog een. Je kunt eigenlijk hetzelfde formulier invullen en dan aangeven dat je ook graag wil leveren.
Oh ja.
En dan nemen we ook contact met je op. Ik ben benieuwd hoe zich dat ook verder gaat ontwikkelen met als we meer tuinders gaan krijgen, hoe we dat gaan organiseren. Ik denk dat op een gegeven moment we daar ook ietsje meer bovenop moeten gaan zitten om dat dan ook te gaan coördineren, te gaan afstemmen. Dat toch niet iedereen courgettes gaat leveren, zeg maar. En dat de hoeveelheden wat groter worden. Ik zie dat wel echt als de volgende fase van de VOCO. Dat we dus ook aan de aanbodzijde nu hebben gewoon laten ontstaan zoals het is ontstaan. Maar dat we daar nog ietsje meer met elkaar gaan afstemmen, coördineren.
Oké. Hebben we nog dingen gemist waar we de luisteraar nog iets over willen vertellen? Of is het... ik vind het een heel mooi verhaal. Ik denk... Ja, eerlijk gezegd was ik de onderdeel van de groep... die inderdaad nog ergens het geluid had blijven hangen van... nee, even een ledenstop. Maar ik kom woensdag langs, hoor.
Super. Dan zie je aanmelding verschijnen, Erik.
Oké, helemaal goed. Dank jullie wel voor het gesprek.
Dank je wel.
Ja, dank je wel.
Wil je meer informatie over stadslandbouw in Oosterwold? Ga dan naar oosterwold.info/podcast.